Goedenavond, kijkers en luisteraars. Hartelijk welkom op deze dinsdagavond, de dinsdag 19 mei 2020. Het is weer 8 uur en dat betekent weer dat het tijd is voor onze Bijbelstudie en bidstond. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u meekijkt, fijn dat u meeluistert. Vanavond kunt u weer gaan luisteren naar een studie uit de Tweede Thessalonicenzenbrief. Het is alweer het vierde deel over de Tweede Thessalonicenzenbrief. We willen u allen een heel gezegend en leerzaam uur toewensen.
2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2, vanaf vers 1. We gaan eerst het hoofdstuk met elkaar lezen. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een brief, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem teniet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst overeenkomstig de werking van Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen. En met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging, door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus te verkrijgen. Sta dan vast, broeders, en houd u aan de overleveringen waarin u onderwezen bent door ons woord of door onze brief. En onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons een eeuwige troost en een goede hoop gegeven heeft uit genade, mogen uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken. Tot zover. Voordat ik hier verder mee ga, wil ik nog even terugkomen op 2 weken geleden. Toen heb ik namelijk een tekst aangehaald uit de 33ste psalm. De 33ste psalm. En daar staat namelijk in psalm 33, vers 13. En toen hebben we gekeken in het eerste Thessalonicenzenbrief, of de tweede Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 1. En toen kwamen we bij het feit dat God de almachtige God is. En wat staat er dan in psalm 33, vers 13? De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. En dan vers 15, hij vormt hun aller hart, hij let op al hun daden. En toen heb ik ook gezegd dat de Heere ook de mensen ziet. En toen was er een zuster uit de gemeente, die heeft mij een mail gestuurd over het woord schouwen, wat in vers 13 genoemd wordt. Want die zuster had een opa die een eierhandel had. En nu moet ik u zeggen, dat viel bij mij wel behoorlijk herkenbaar naar binnen, omdat mijn vader met eenden ook wel heel veel deed met eieren. En ik ook wel behoorlijk veel eieren in mijn handen gehad heb. En toen maakte die zuster mij erop attent dat het schouwen van eieren, dat woord wat daar bedoeld wordt, en wat, dat woord wat daar staat, dat is het schouwen van eieren, dat ze tegen het licht worden gehouden en dat er dan gekeken wordt of eieren goed zijn. Of er geen bloed in het ei zit. Want als dat bloed in het ei zit, dan is die niet meer bruikbaar voor de consumptie. En wat gebeurde er dan op een gegeven moment als er dan bij een ei twijfel was, en je moest dan echt gewoon goed kijken, en er moest licht onder zijn om het heel transparant te krijgen. Als er dan een ei uitkwam waar je een beetje over twijfelde, dan werd hij nog meer in het licht gezet om hem nog beter te bekijken. En als je dat woord schouwen pakt, hier, wat we gelezen hebben in Psalm 33, vers 13, en dan doortrekt naar vers 15, waar staat dat de Heer al de daden van de mensen kent, dan is dat dus echt het schouwen, dat hij precies weet wie we zijn, hoe we zijn, welke daden we gedaan hebben. Hij houdt ons als het ware, onszelf, maar ook onze daden tegen het licht wat hij zelf is. En als u dat op uw in laat werken, als ik dat op mijn in laat werken, dan is dat echt heel groot. Dan kun je echt wel heel stil en verwonderd raken. Want dan ziet de Heere God dus niet alleen de daad die ik doe, maar omdat hij enkel licht is en echt met nadruk en echt vanuit zijn soevereiniteit, vanuit zijn grootheid en vanuit zijn hoogheid naar ons kijkt, vanuit zijn licht naar ons kijkt, ziet hij dus niet alleen de daad, maar kent hij ook de intenties die wij onder die daad, waaronder wij die daad doen. En als je dat op je in laat werken, en dat gebeurde bij mij toen ik die mail las, toen dacht ik van, dat is zo diep. Als ik dan in mijn eigen leven kijk naar de daden die je doet, naar de dingen die je doet, het zijn goede dingen, het zijn slechte dingen, verkeerde dingen, dan moet ik tot de conclusie komen dat werkelijk, of het nou goede daden zijn of slechte daden, voor God, die allerheiligste God, dat geen enkele daad voldoet aan zijn heilige maatstaf. Behalve alles gedaan uit liefde voor Jezus. En als je dat gaat beseffen, en als we dat in onze levens laten doorwerken, dat het zo belangrijk is dat het offer wat wij brengen, dat God dat alleen maar aanvaarden kan als wij komen in de naam, in de naam van zijn Zoon, Jezus de Christus. En dan zegt u misschien, nou, dat is niet te doen. Dat is gewoon onmogelijk. En dan staat er, we hebben het net gelezen, in vers, en nu ben ik weer terug bij 2 Thessalonicenzen 2, vers 13, pak ik dan even uit, we komen later nog op terug. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. En daar gaat het om. Want de Heilige Geest is ons gegeven om de dingen te doen uit liefde voor Jezus, zodat onze werken op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus vol bevonden worden voor God. Nou, dat was al een hele studie op zich. Maar het is zo waar, en ik merk dat in mijn leven ook zo, en dat is echt de aansporing ook in de gemeente, gewoon zo met elkaar gemeente te zijn. Dat we het weten. Nee, van onszelf moeten we het niet verwachten. Maar van hem wel, die door de kracht van zijn Heilige Geest ons aanspoort om Jezus te leven, de Christus. Nou, daar komen we bij. 2 Thessalonicenzen 2. Bedankt, zuster, voor de vraag trouwens en voor de opmerking die u maakte. Doet me goed. Er zat nog één andere vraag bij. Die bewaar ik voor de volgende keer. En dan komen we bij 2 Thessalonicenzen 2. En daar staat dan: en wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Paulus die stelt een dringende vraag. En dat gaat over de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. En daarover heeft hij al behoorlijk veel dingen geschreven, ook in de 1 Thessalonicense brief. En de 1 Thessalonicense brief zie je dan ook dat hij echt de gemeente wil troosten, wil bemoedigen. Maar het lijkt wel op, en verklaarden zeggen dat ook, dat in deze Thessalonicense brief, die 2 Thessalonicense brief, Paulus ook echt wel een dringend appel doet. Zo van, ja, maar mensen, laat je niet misleiden. Laat je niet zomaar meesleuren door allerlei dingen die op je afkomen. En hij noemt er een paar, maar het is echt een dringende oproep om gehoorzaam te blijven aan datgene wat er geleerd is. Om bij datgene te blijven wat Paulus in de naam van de Heer Jezus Christus heeft verkondigd. En ik denk ook dat het heel goed is om juist ook in deze tijd, dat appel wordt, dat stevige woord, echt die aanmoediging, de bemoediging, die aansporing van Paulus echt tot ons te nemen, echt in ons hart te laten zinken. Ik las van de week, en ik ga niet zeggen welk blaadje dat is en wie dat geschreven heeft, daar gaat het helemaal niet om. Maar ik las in een blaadje ook van, ik geloof ook echt broeders en zusters, dat er heel veel broeders en zusters nog steeds zijn die heel veel dingen die in de Bijbel staan, als het gaat om de profeten, als het gaat om wat de Heer Jezus bijvoorbeeld zegt in de evangelie, als het gaat om wat Paulus en Petrus beschrijven over datgene wat er gaat gebeuren met de wereld, dan zijn er nog heel veel broeders en zusters die geloven dat je dat moet vergeestelijken. En dat je dat niet zo letterlijk moet nemen. En het voorbeeld werd toen ook aangehaald over de olijfberg die in tweeën zal splijten, waarvan ik geloof dat het ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Het wonder is dan ook niet zo groot, maar dat is gewoon de precisie van de Heere God, dat daar ook een van de grootste breuklijnen ligt op deze aardbol, in het Kedrondal. En die komt door die hele vallei komt die heen. Dat is een hele lange, grote breuklijn. Maar ik geloof werkelijk dat die aardbeving daar zal gaan plaatsvinden, zodat de olijfberg zal gaan splijten. Nou, en er zijn ook echt broeders en zusters die ook echt geloven dat het niet gebeurt, dat je dat geestelijk moet zien. En dan vind ik het wel eens jammer om dan te lezen dat als wij dat wel geloven, dat ook daadwerkelijk gebeurt, dat je dan ook wel ja, eigenlijk in een hoek wordt gedrukt van een bepaalde sekte. Dan denk ik van, nou, kom op. Ik geloof niet in een sekte, ik probeer gewoon te geloven wat er in de Bijbel staat. En dat gewoon te nemen zoals het er staat. En dat gewoon ook echt te geloven zoals het er staat. Ook al kan ik het soms helemaal niet begrijpen. En ik denk ook dat we als we het hebben over de wederkomst, en als we het hebben over zometeen ook de antichrist, als we het hebben over de wetteloosheid die zal gaan regeren, als we het hebben over dingen die gaan gebeuren, ook in de tempel die gebouwd gaat worden, dat we gewoon moeten aannemen datgene wat er staat, dat we moeten geloven wat er staat. En het niet moeten gaan vergeestelijken. En vandaar ook dat ik die oproep die Paulus doet, ook echt daadwerkelijk probeer te laten landen in mijn hart van dat appel, dat ik het gewoon moet laten staan, maar dat ik moet geloven en dat ik daarom vast moet houden. En ik hoop en ik bid dat u samen met mij zich eraan vastklemt, aan dat woord van de Heere God, aan dat woord wat we lezen. Dat we niet snel aan wankelen worden gebracht, zoals vers 2 ook zegt. Niet door een uiting van de geest. Nou, wat zijn er vandaag de dag veel uitingen van de geest? Maar laten we gewoon ook heel eerlijk zijn. We moeten niet elke geest geloven. Wij moeten ons laten leiden, en ik hoop daar met Pinksteren over te spreken. Wij moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. En de Heilige Geest, ik heb dat meerdere keren gezegd, ik blijf het herhalen, is gericht op de Heer Jezus Christus. En daarmee ook wel tegelijk zeggen van oké, we moeten ook het werk van de Heilige Geest niet blussen. Maar er zijn vandaag de dag heel veel andere geesten die helemaal niets met de Heilige Geest te maken hebben, maar die te maken hebben met de tegenstander, de duivel, met demonische machten, Waar we het ook vandaag de dag mee te strijden hebben. En wat is dan onze strijd? Om staande te blijven. Om niet te wankelen. Om vast te houden aan het woord van de Heere God. En ons niet zo snel schrik aan te laten jagen door een uiting van de geest, door allerlei geesten. En ook niet door een woord. En Paulus zegt, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Blijkbaar, zeggen verklaarders ook, circuleerden daar wel meerdere dingen waarvan die echt hoog geacht werden. Maar die ingingen tegen de leer die Paulus had gezegd en voorgeleefd en uitgesproken had. En er werden ook wel brieven gestuurd uit naam van Paulus, maar die ook ingingen tegen datgene wat Paulus geleerd had. Paulus zegt, en dan haalt hij terug van datgene wat hij geleerd heeft. Paulus zegt, datgene wat ik geleerd heb, wat ik in de gemeente gebracht heb, wat ik bij jullie in die jonge gemeente gebracht heb, dat blijft staan. Daar doe ik niets aan af. Dat is wat de Heere Jezus Christus mij heeft duidelijk gemaakt. Dat is hetgeen wat ik mocht verkondigen, wat ik moest verkondigen, wat ik heb verkondigd. En daarom zegt hij, je moet je niet laten wankelen, of je moet je niet schrik aan laten jagen door een brief, ook al zou die van ons afkomstig zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. De dag van Christus. De dag van Christus, die wordt in principe in de Bijbel altijd gekoppeld aan zijn gelovigen. En daar wordt dan mee bedoeld de heilsfeiten die hij met zijn gelovigen meemaakt. En dat Paulus schrijft er later ook over. Of Paulus schrijft er verder ook over, bijvoorbeeld in de Colossensebrief. En in de eerste Thessalonicensebrief, dat is de komst van Christus voor de zijne, de opname, en de komst van Christus met de zijne. En dat staat in Openbaring 19, vanaf vers 11. Daar kunt u het lezen. De komst van Christus met de zijne. En dan krijgen we die dag. Die dag van 1000 jaar waarin de Heer Jezus Christus zal gaan regeren. En daarvoor, of daartussen, tussen die komst voor de zijne en die komst met de zijne, dan schrijft u kunt dat met me opzoeken, dan schrijft de Heer Jezus in een brief in Openbaring 3, dan schrijft hij aan de gemeente in Philadelphia, in Openbaring 3, vers 10, omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking. Dus er komt een uur van verzoeking. En daarvan geloof ik dat die 7 jaar is, die in Daniël 9 beschreven staat, die laatste jaarweek, waarin de Heere God komt met zijn oordelen, maar waarin we ook zien dat de grofheid en de ongerechtigheid van de mens ten top stijgt. Helemaal als we gaan nadenken ook over de antichrist die dan ten tonele verschijnt, waarin we nu al zien dat er onderhuids allerlei dingen worden klaargemaakt om straks ook de antichrist te ontvangen. Maar God gaat komen ook met zijn oordelen. En we hebben een poosje geleden, een aantal weken geleden gesproken over Matteüs 24, waar de Heere Jezus het heeft over het begin van de weeën. En waarin we nu zien van, bijvoorbeeld zo'n coronacrisis, een besmettelijke ziekte. Maar wat dacht u van de sprinkhanenplaag? Wat dacht u van de hongerpandemie die wereldwijd staat los te breken, waarin de verwachting is dat er 300.000 mensen per dag zullen sterven van de honger, en waarin in landen als Ethiopië, Colombia en in andere Afrikaanse landen en Zuid-Amerikaanse landen nu al ernstige hongersnood is. Maar dat zijn de beginweeën van datgene wat er in Openbaringen besproken wordt, als we het hebben over de, mag ik het zo noemen, wat een jonge broeder tegen mij zei, de persweeën. Want God, en dat blijft bovenaan staan, boven alles wat we bespreken. God moet komen bij het moment dat hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw en gelijk daarna, het is geschied. Dat is zijn einddoel, waarin God alles en in allen zal zijn. Dus de dag van Christus, alsof die al aangebroken zou zijn. Want Paulus zegt dan tegen die Thessalonicenzen, die broeders en zusters daar, maar die dag is nog niet aangebroken, dat kan nog helemaal niet. Laat niemand, vers 3, laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want die dag komt niet tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Een teken, een heel groot teken, voor het verschijnen van de dag van de Heer Jezus Christus, dat hij gaat komen met de zijnen, is niet een wereldwijde opwekking, maar is een wereldwijde afval van het geloof. En dat vind ik nog best wel eens moeilijk. Dan denk ik wel eens van, Heer, maar u kunt toch wel dat omkeren, dat er echt zo'n geweldige toename, en dat er niet een afval van geloof is, maar dat mensen echt u gaan aanbidden, zien wie u bent. En dan word ik bijvoorbeeld ook wel geconfronteerd met een schriftgedeelte uit de Openbaring, waarin staat dat er zoveel plagen over deze aarde komen, zoveel oordelen over deze aarde gaan komen, en dat de staat en de mensen bekeerden zich niet. Ze vervloekten de God van de hemel. Maar, en dat moet ook gezegd, een schare die niemand tellen kan, zal door God worden gered. Maar er komt wel een wereldwijde afval, wat Paulus hier beschrijft. Een wereldwijde afval om de mens van de wetten, en de mens van de wetteloosheid zal dan geopenbaard worden, de zoon van het verderf. En zolang de mens van de wetteloosheid nog niet geopenbaard is en Christus nog niet met die mens van de wetteloosheid kan afrekenen, dan is er nog niet de dag van Christus waarin hij met de zijnen komt. Dus niet voor de zijne, maar met de zijne. En de mens van de wetteloosheid. Als ik dan inzoom eens, op die wetteloosheid, dan vind ik dat zo bijzonder. Als we iets verder doorbladeren, dan komen we op een gegeven moment bij het briefje naar de Hebreeënbrief van Johannes. 1 Johannes 3. Wetteloosheid. Wat is dan die wetteloosheid, hè? En dan staat er op een gegeven moment, in vers, laten we beginnen bij vers 2. 1 Johannes 3, vers 2. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij, Jezus de Christus, rein is. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, want de zonde is de wetteloosheid. Kijk, ik heb het hier opgeschreven, wetteloosheid, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, ook hier, van de mens der wetteloosheid. Nu ben ik weer terug bij 2 Thessalonicenzen 2. Wetteloosheid is niet zozeer alleen maar het overtreden van de wet. Alleen maar het overtreden van de wet. Nee, het gaat veel dieper. Wetteloosheid is het totaal niet aanvaarden van welke vorm van gezag dan ook. Het niet aanvaarden van datgene hoe de dingen bepaald en gemaakt zijn, bijvoorbeeld. Het niet aanvaarden, en dat is voor mij ook een punt, het niet aanvaarden bijvoorbeeld van de scheppingsorde. Omdat wij niet alleen daarin willen overtreden, maar wij aanvaarden gewoon niet datgene wat er gezegd is, wat er geschreven is. Wij aanvaarden het niet. En dan, als ik dan in mijn eigen land kijk, in Nederland kijk, en hier in het Westen kijk, dan denk ik van, hoe worden wij hier in het Westen, laat ik dan alleen maar voor het Westen spreken, al klaargemaakt voor de mens van de wetteloosheid. Totaal geen enkel gezag in welke vorm dan ook aanvaarden. Iedereen moet maar doen wat hij of zij wil. En het is net als aan het eind van het boek Richteren, de laatste tekst is dat volgens mij, wat er dan staat zo heel treffend, en ieder deed wat goed was in zijn eigen oog. En is dat niet een beetje de wereld waar we vandaag de dag steeds meer in terechtkomen? Ja, natuurlijk mag je wel zeggen waar jij in gelooft. Maar het liefst wel gewoon in de kerk. Hou dat daar. Of we willen niet geconfronteerd worden met datgene wat de Heere God geschreven heeft in zijn woord. Als je bijvoorbeeld ook al kijkt naar wat hij geschreven heeft over dat hij de man en de vrouw heeft gemaakt. Nee. Kom op. Dat moet iedereen toch voor zichzelf beslissen. Als een kind geboren wordt, dan is het gewoon een kind. En op het moment dat hij of zij groter groeit, dan moet hij of zij maar beslissen of hij een jochie of een meisje wordt. Totaal absurd. Compleet gestoord. Het slaat gewoon nergens op. Mijn God heeft geschreven in zijn woord. En zo komt het tot mij en tot ons. Hij heeft ons gemaakt. Man en vrouw. En als ik dan dat lees en dat gewoon eens naast, en zo kun je doorgaan met allerlei andere dingen. Ook als je bijvoorbeeld ziet hoe mensen omgaan met het gezag, bijvoorbeeld van politie, van ambulancepersoneel, van brandweer, van overheden die over hen gesteld zijn. En hoe je dan hoort hoe mensen erover praten en hoe mensen het doen en dat het totaal geen enkele vorm van gezag meer wordt gerespecteerd en wordt aanvaard, dan denk ik wel eens hier in het Westen, wij zijn wel behoorlijk aan deze tijd die Paulus hier beschrijft toe. De wetteloosheid die hand over hand toeneemt. We zijn toe aan de tijd waarvan de Richteren het heeft geschreven, ieder doet wat goed is in zijn of haar oog. Ten eerste de afval moet komen en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, moet geopenbaard worden. Als we dan hebben over de mens van de wetteloosheid, dan is dat dus zo dat nu er zoveel wetteloosheid is, dat er ook iemand gaat komen die de top is van de wetteloosheid. Die de top is van de menselijke dwaasheid tegen God. En dat zien we. En dat zien we, dat hebben we gelezen. Dat is, hij staat in vers 4, leest u maar mee. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. De antichrist. Weet u wat heel, heel treffend is? Dat er in het Lucas, in een van de evangeliën, wordt er op een gegeven moment geschreven over Judas, dat de duivel in hem vaart. De duivel komt in Judas en dan komt Judas ook tot de daad, maar hij is zelf verantwoordelijk voor zijn daad. Maar dan komt hij tot de daad om de heiland te verloochenen. Maar het staat heel, heel duidelijk dat de duivel, eerst zet hij Judas aan en later hij vaart in Judas. En dat is voor mij echt een beeld wat hier zometeen in de eindtijd gaat gebeuren. Als er iemand opstaat en misschien is diegene al geboren. Dat kan. Diegene komt niet zometeen uit de lucht vallen. Dat is een mens die zich zo verknocht aan de wetteloosheid, die geen enkel gezag boven zich duldt. Ja, die wordt zometeen helemaal beïnvloed door de Satan. De Satan neemt intrek in die mens. En dan spreken wij over de antichrist. Dat is iemand die zich boven God verheft. En dan probeert de Satan het opnieuw. Maar Paulus die wil echt de Thessalonicense hier in dit hoofdstuk heel duidelijk maken. Van let op. De dag van Christus is nog niet gekomen. Er gebeuren dingen daaraan vooraf. En daar zijn we nu mee bezig. En de volgende keer hopen we daarmee verder te gaan.